Sommigen van ons, broeders en zusters, hebben zich met mij de afgelopen week bezig gehouden met de vraag: wie is de Christus? Wie is toch deze? Wiens zoon is hij? Dat is een Bijbels antwoord op die vraag voor vele grote problemen met zich meebrengt. Dus ik dacht, laat ik in plaats van Johannes 1 nu eens wat lezen uit de belijdenis des geloofs gesteld in de kerkvergadering van Nicea. In het jaar 325 na de geboorte van Christus. Want ik heb nu ook maar eens de kleine lettertjes gelezen. Waarin staat: ik geloof in één God, almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En ik geloof in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wien alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en te derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. Er staat hier nog veel meer in, maar dat zal ik u besparen. Als we nou in het licht van een dergelijke geloofsbelijdenis, want zo wordt het genoemd, Johannes 1 lezen. Ja. Dan komt er heel wat anders uit, hè. Dan komt er gewoon heel wat anders uit, want wat wij nu gedaan hebben is een gekleurde bril opzetten. Netjes gezegd. Iets minder terughoudend moet ik zeggen, we hebben een bedekking over de Bijbel heen gelegd in de praktijk. Want het was misschien niet zo gauw bij te houden, maar ik heb heel wat voorgelezen wat niet alleen in de Bijbel niet voorkomt, maar volstrekt, maar ook volstrekt onbijbels is. Ik zal u de Dordtse leerregels besparen, want wat ik daar allemaal in ben tegengekomen. Ook aan goede dingen, ja zuster, maar. Nou goed, lezen wij daarna Johannes 1, omdat het nou geen kerstfeest is bedoel ik, dan is het wat makkelijker wellicht. Johannes 1, daar staat: in de beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En tegelijkertijd denken we aan de geloofsbelijdenis van Nicea, waar staat dat wij geloven in één Heere Jezus Christus, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht. En dan lezen we weer de Bijbel: in de beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in de beginnen bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt en zonder hetzelfde is geen ding dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven en het leven was het licht, juist, was het licht der mensen. En dan denken wij, nou, klopt aardig, toch of niet? En zo verder. Maar ik lees maar niet verder, want ik wijs erop dat heel dit schriftgedeelte, ik doe net of het redelijk bekend is, Johannes, dat kennen we toch, hè? Ik doe net of dit schriftgedeelte redelijk bekend is, en daarna wijs ik erop dat het woord zoon in verband met de Heer Jezus pas voorkomt in het laatste vers van heel de pericoop. Namelijk pas in vers 18, waar staat: niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. In andere woorden, zolang wij vers 18 niet gelezen hebben, hebben wij geen enkele rechtstreekse aanleiding om het woord zoon, laat staan de term zoon van God, in het voorgaande gedeelte in te vullen. Begrijp u me goed? Ik zeg niet dat het niet gaat over de Heer Jezus, die wij kennen als de Zoon Gods. Dat zei ik niet. Ik zei alleen dat als wij een Johannes-evangelietje, want zo noemden wij die dingen, u weet wel, van die kleine boekjes met een nietje erin, toch? Als wij het Johannes-evangelie uitdelen ten einde evangelisatie te bedrijven, lijkt mij dat inderdaad een hele goede keus. Om dan, als het niet de hele Bijbel kan zijn, dan precies dat boek uit te geven. Maar iemand die van niks weet, en zeker dit soort kerkelijke geschriften, officiële kerkelijke stukken, niet gelezen heeft, komt absoluut niet op de idee om in deze eerste verse van Johannes te lezen: in de beginnen was de Zoon, en de Zoon was bij God, en de Zoon was God, en door de Zoon zijn alle dingen gemaakt, en dat soort dingen meer. Dat leest hij dan niet. En wij ook niet. Dus goed is niet. Tenzij dan dat we eerst van alles andere, allerlei andere zaken in ons hebben opgenomen, vooronderstellingen, zal ik dan maar zeggen, die niet uit de Bijbel afkomstig zijn, want het was niet uit de Bijbel wat ik las. Hoe goed bedoeld ook, maar dat staat nog te bezien, of het goed bedoeld was. Maar hoe goed bedoeld ook, het is de Bijbel niet. En of het goed bedoeld was of niet, dat kan ik ook wel toelichten. Het stuk wat ik net gelezen heb, dat is in hoge mate een politieke acte. U weet wel, dat was nadat keizer Constantijn het christendom accepteerde en maakte tot staatsgodsdienst, toen riep hij een concilie bijeen. En daarbij ging het om de eenheid niet van de kerk, maar om de eenheid van zijn rijk in de eerste plaats. En onder zijn leiding zijn deze stukken tot stand gekomen. Men heeft erover gestemd alsof het ging om het aannemen van een wet in het koninkrijk. En in de praktijk was dat ook zo. En vanuit protestant standpunt, dit was de geboorte van de Rooms-Katholieke Kerk. Heb je dat? Dus of het goed bedoeld was, zelfs dat staat er. Maar daar gaat het mij niet over, want dat is mijn onderwerp niet. Hè. Daar hoef ik in ieder geval niet met u van gedachten over te wisselen. Maar waar het om gaat, is dat de Bijbel geen aanleiding geeft om te lezen: in de beginnen was de Zoon, en de Zoon was bij God, en de Zoon was God. Bovendien, dat kan ook moeilijk, want de volgende zin zegt: alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt, door die Zoon dus, als we dat erin zouden lezen. Dan krijgen we toch problemen, want hier staat: ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, en dan wordt de schepping van de wereld niet aan de Zoon, maar aan de Vader toegeschreven. Dus we krijgen dan toch een probleem en zijn dus verbazend inconsistent bezig. Onsamenhangend, zou ik maar zeggen. Dat kan niet. Dat werkt niet. En hoe je dat ook keert of wendt, wat je ook met deze geschriften doet, je krijgt er grote problemen mee. Niet per definitie, niet omdat het nou eenmaal altijd zo is, maar het is nou eenmaal zo. Je kunt proberen zo'n stuk te begrijpen, los van de Bijbel, zal je niet lukken. Ik kan wel proberen de Bijbel te begrijpen, los van deze stukken. En dan moet u zeggen, ik kom daar een heel eind verder mee. Al is dat natuurlijk weer zeer arrogant om te zeggen. Maar het is zo. Er staat niet in Johannes 1, in de beginnen was de Zoon. Er staat, in de beginnen was het Woord. En het is geen vergissing. Wij lezen later in de eerste Johannesbrief woorden van precies dezelfde strekking. En daar staat onder andere: drie zijn er die getuigen. De Vader, en dan zuster, de Vader, en, nee niet dus, de Vader, het Woord, en de Geest. Waarmee u dus voor mij even hebt aangetoond dat als het woord Zoon in dat verband ergens had moeten staan, had het daar moeten staan. En aangezien het er niet staat, geeft het ons zeer veel te denken. En ons zeker niet het recht om meteen blindelings een ander woord in te vullen. En hetzelfde geldt voor de aanhef van het Johannesevangelie. Iedereen weet, en ik onderschrijf het van harte, dat het Johannesevangelie, voor zover het Johannesevangelie een beschrijving geeft van de persoon en het werk van de Heer Jezus, wordt ons de Heer Jezus geschilderd in zijn godheid. Dat wil zeggen, als degene die een positie heeft, in ieder geval inmiddels, En dus ook al op het tijdstip waarop dit boek geschreven werd, als de Heer Jezus die een positie heeft in de hemel als de Zoon van God, aan de rechterhand der majesteit de hoogste hemel, of verheerlijkt met de heerlijkheid die hij bij God had eer de wereld was, hoofdstuk 17, vers 2 of 3, of zoiets, dat heb u toch, hè? Dat maakt het des te meer opmerkelijk dat de term Zoon van God dus in ieder geval hier in dit eerste hoofdstuk niet gebruikt wordt. Behalve dan wellicht in vers 18, maar zover zijn we nu nog niet. Ik bedoel maar dit, wanneer populair en zo snel mogelijk gezegd wordt waar het Johannes-evangelie over gaat, zegt men, ja, de Matthäus spreekt over de Heer Jezus als koning, Marcus spreekt over de Heer Jezus als dienstknecht, tegenovergestelde. Lucas spreekt over de Heer Jezus als mens en Johannes spreekt over de Heer Jezus als God, het tegenovergestelde weer van die mens. En eventueel dan als de Zoon van God. Dat is ook wel zo, maar wij zouden op grond daarvan, op grond van die eenvoudige opmerking ter inleiding tot dit boek, niet meteen overal elke term maar vervangen in onze gedachten door het begrip Zoon. Want dat is een niet alleen een hardnekkig misverstand, als u het mij vraagt, het is volstrekt onbijbels. Was er in de beginnen bij God? Het woord. En de volgende verzen spreken over het woord Gods, of spreken over God die woord is. Dat de Heer Jezus in elk geval sinds zijn menswording gestalte, uitbeelding, vlees, met de term uit vers 14, heeft gegeven aan dat woord Gods, dat is waar. Maar dat feit zou men niet meteen moeten veralgemeniseren. Daar zit het probleem. In de beginnen was het woord. Dus ook niks bijzonders feitelijk, want we lezen dat natuurlijk in Genesis 1, waar in de eerste plaats sprake is van God, Elohim namelijk, en daarna vervolgens van het spreken van God. En het wordt in verband gebracht met het licht. U weet wel, de eerste keer dat er staat dat God sprak, staat er, en God zeide, daar zij licht. Het is niet zo vreemd als hier staat, in de beginnen was het woord, en in het woord was leven, en het leven was het licht. Maar tot op dat punt is echt nog niet gesproken over de persoon van, of namelijk, de Heere Jezus Christus. Daar gaat het nog niet over. En we lopen ook veel te hard van stapel wanneer we dat nu al meteen aan het begin zouden introduceren. Als wij aan het eind van het verhaal vaststellen dat Christus, de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, degene die het uitgedrukte beeld is van Gods wezen, feitelijk en eigenlijk dezelfde is als dit woord hier in Johannes 1 vers 1, hebben wij volkomen gelijk. Maar daarom is het nog niet hetzelfde. En we zouden dus belang hechten aan de wijze van formuleren en niet meteen de termen wegredeneren en vervangen door termen die we uit een of andere theologische bron of traditie hebben ontvangen. Daar gaat het altijd mis. Dat is het probleem. Ik heb mij er over verbaasd. Dat was zelfs een uitdrukkelijk stijgende verbazing. Hoe krampachtig men probeert verse schriftplaatsen uit hun verband te rukken om ze toch maar vooral een betekenis te kunnen geven die dan wellicht min of meer, althans voor een deel, in overeenstemming is bijvoorbeeld met de belijdenis geloof van de kerkvergadering van Nicea in 325 voor ons jaartelling. Zo zit het eigenlijk. Dat is echt waar. Maar het is nergens voor nodig. Wij hoeven dat niet vast te houden, wij zouden ons onderwerpen aan de schrift. En die zegt, in de beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dat betekent gewoon in de eerste plaats dat God degene is uit wie alle dingen voortkomen. Want alle dingen komen ook volgens de Grieken, ook al van eeuwen voor de dagen van Johannes. Alle dingen komen volgens de Grieken ook voort uit logos. En wij vertalen dat met woord. Dat is het woord dat hier ook gebruikt wordt, logos. In de beginnen was logos, of de logos. Het betekent ook, om iets dichter bij algemene Bijbelse gedachten te blijven, dat God woord is en dus dat God per definitie zichzelf openbaart. Dat hij dat uiteindelijk doet in de persoon van de Heer Jezus Christus, dat is waar. Maar dat was uiteindelijk, en dan zijn we toch echt al 4000 jaar verder dan Adam in de heilsgeschiedenis. Toch? In de beginnen was het woord. Het woord was bij God of met God. De gedachte is eigenlijk gewoon dat het één geheel is en dat staat er ook achter. Namelijk, het woord was God. Voor zover dingen voortkomen uit bepaalde grondbeginselen, uit ideeën, uit formules, uit gedachten, uit woorden, want dat is eigenlijk de hele filosofie die erachter steekt, zegt Johannes, ja, dat is waar, maar heel die gedachte, dat woord, dat idee, die formule, kortom, dat ontwerp, ligt vast in God zelf. En God is woord en die openbaart zich. En wat in God is, dat wordt inderdaad naar buiten toe uitgedrukt en dat heet dan woord. Want al wat openbaar maakt is licht, maar al wat openbaar maakt is ook woord. En die twee woorden vind je hier dus ook prompt samen. Het is ook leven uiteraard dat zich voortplant. Maar goed, vers 1 wordt afgesloten in vers 2. Dit was in de beginnen bij God en over één zoon is nog steeds niet gesproken. Daarna staat er, alle dingen zijn door hetzelfde. Dat wil zeggen, niet door hemzelf, maar door hetzelfde is de gedachte. Natuurlijk zijn alle dingen door hemzelf, door God namelijk, geschapen. Ook kan men zeggen, want zo staat het op andere plaatsen, dat alle dingen geschapen zijn door degene die wij kennen als de Zoon. Dat is waar. Maar hier staat het nog niet. Hier staat gewoon, alle dingen zijn door hetzelfde, dat wil zeggen door het woord, gemaakt. En zonder hetzelfde, dat wil zeggen zonder dit woord Gods of dit spreken Gods, is geen ding gemaakt dat gemaakt is, want uit hem, door hem, tot hem enzovoorts zijn alle dingen. Of hem uit wie alle dingen en tot wie alle dingen zijn uit Hebreeën 2. Want dat is wel degelijk God zelf. Nou goed. Maar hier gaat het over het woord. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder het woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven. Een thema wat ook in het Johannesevangelie nog uitgebreid aan de orde komt. Het is per slot het Johannesevangelie waarin staat dat de uren zou komen, dat zelfs degene die in de graven zijn, de doden, de stem zouden horen, weet je, het woord zouden horen en daardoor zouden leven. Toch? Het woord is leven. Zelfs die term is uit het Johannesevangelie. Woorden des eeuwigen levens, als het wat praktischer en dus meervoud wordt. Maar woord is leven en leven is licht, enzovoorts. Daar staat het dan ook, vers 4, in het woord nog steeds, in het woord was leven. Kijk, dat wij vooruitgelezen hebben en in bijvoorbeeld elders in het Johannesevangelie, maar wellicht meer nog in de eerste Johannesbrief gelezen hebben, dat wie de zoon heeft, heeft het leven en wie de zoon niet heeft, heeft het leven niet. Kijk, dat wij dat gelezen hebben is op zich niet verkeerd, maar we zouden niet de dingen omdraaien en dus alsnog die begrippen terugprojecteren daar waar ze helemaal niet staan en ook nog geen rol van betekenis spelen. Wie het woord heeft, heeft het leven. Dat is wat je hieruit moet concluderen. En niet andersom terugredeneren. Wie het woord heeft, heeft het leven. Wie het licht heeft, heeft leven. Enzovoorts. En pas later staat dat dat woord, dat leven, dat licht, gestalte gekregen heeft in de Heer Jezus, die door God gesteld is, later tot Here en tot Christus en gesteld is pas in zijn opstanding tot oorzaak voor eeuwige zaligheid. Die pas later in zijn opstanding het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht heeft, enzovoorts. Er zijn zoveel schriftplaatsen die het zeggen. En door nou hier andere woorden in te vullen, door zoon in te vullen in plaats van woord, krijgen we ineens een conflict. Niet met die ene regel of twee regels uit die geloofsbelijdenis, met een heleboel andere trouwens dan prompt wel, maar we krijgen bovendien een conflict met heel wat zeer expliciete, veel minder diepgaande of mystieke schriftplaatsen dan deze. En met name binnen het Johannesevangelie al. Hebben jullie dat nog tot zover? Of ga ik te snel? Ik heb een beetje haast, omdat het zo warm is. Ja, goed. Nou, in het woord was het leven en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het licht en dus het woord niet gegrepen. Daar is niks moeilijks aan en we zouden er ook niks meer van maken dan hier staat. De gedachte is dat God woord is en dus zich openbaart en hij is dat van den beginnen. Want toen hij sprak ontstond in elk geval deze wereld. En sinds deze wereld bestaat, ik denk met name dan aan de zeven dagen en vervolgens de schepping van Adam daarin enzovoorts. Sinds de wereld bestaat, of sinds de mens bestaat in elk geval, heeft God tot en met de mens gesproken. Het is altijd zo geweest. God eertijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende. En dat begint niet pas bij Mozes, maar dat begint echt bij Adam. En Abel. En Henoch. En Noach, om maar bij het rijtje uit Hebreeën 11 dan te blijven. God heeft altijd gesproken, maar de algemene gedachte blijft dat de mens dat woord niet accepteerde. Of niet hoorde, net hoe je het zeggen wil. Op een enkeling na. En de lijn van die enkelingen wordt inderdaad in de Bijbel gevolgd. Tot op de enkeling Jezus van Nazareth inderdaad. Zie? Wat hier gezegd wordt in vers 1 tot en met 5 is niet een uitspraak meteen over Christus. Het is een uitspraak over God. Over God, het is eigenlijk dezelfde uitspraak als het allereerste deel van de Hebreeënbrief. God heeft, omdat hij woord is, God heeft eertijds, namelijk van de beginnen, veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken. Niet door de zoon, maar door de profeten. Want pas daarna heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de zoon. Die hier ook geïntroduceerd wordt in Johannes 1, maar zoals gezegd pas in vers 18 onder die term. Met die aanduiding, zoon. Of met een synoniem daarvoor in vers 14. De term enig geborene namelijk. Want dat is de zoon uiteraard. Maar daar gaat het me nou ook nog niet om. Waar het me om gaat is dat wij niet nieuwtestamentische waarheid alsnog zouden toepassen in de tijd van het Oude Testament. Daar gaat het namelijk niet over. Deze inleiding tot Johannes, deze eerste versen, spreken niet over nieuwtestamentische tijd. Spreken ook niet over de algemene gang van zaken vanaf de jongste dag, vanaf de eerste dag, de oudste dag, tot de jongste dag. Maar ze spreken over vanaf Genesis 1, het licht dat in de wereld kwam. Dat is de eerste dag, van de zeven zelfs. Hè, tot aan de verschijning van de Heer Jezus in deze wereld. En de Heer Jezus blijft dus in deze eerste versen met grote nadruk buiten beeld. En wij zouden hem niet dus alsnog daarin introduceren. Daar zit het probleem. Want de Bijbel leert niet dat de Heer Jezus zoon van God was, of dat er een zoon van God bestond voor de eeuwen. Dat is nou eenmaal niet zo. Ik kan mijn best doen om te begrijpen wat men bedoelt. En zeggen, nou ja, je zou het zo kunnen zeggen. Maar dan krijg je toch een heleboel kleine lettertjes in een voetnoot. Die moeten uitleggen hoe dat dan in elkaar zit. Want het gebruik van de term zoon in dat verband is volstrekt, maar ook volstrekt ten onrechte. Heb je dat nog? Het Oude Testament spreekt weliswaar van de Zoon van God, maar dan in de zin van dat die ooit zal worden aangesteld. Niet eens geboren, maar zal worden aangesteld. En dus niet geboren. Echt niet. U vindt het, je hebt weken de tijd hoor, om het na te zoeken en ik hou me graag aanbevolen. Als u wat vindt wat ik niet gevonden heb, hou ik me altijd aanbevolen, vanzelfsprekend. Maar ik zeg dus maar, ik heb zoiets nooit gevonden. Ook in dit schriftgedeelte niet. Nou goed. Wat er daarna staat, in vers 6 tot en met 9, is feitelijk een toelichting op de voorafgaande vijf versen. En in het bijzonder op vers 5. Namelijk, God heeft van den beginnen gesproken, was de gedachte. Maar de duisternis, dat wil zeggen de mens die in duisternis wandelde in deze duistere wereld, die in de macht was van de vorst der duisternis en de macht der duisternis, de mens heeft in het algemeen althans dit licht niet gezien, moet je zeggen, dan wel dit woord niet gehoord. Hebben u dat nog? Uitzonderingen vanzelfsprekend aangelaten. En daarover volgt dan een toelichting. Namelijk in vers 6. En daarmee zijn we in de dagen gekomen vlak voordat het anders zou worden en het nieuwe verbond zou aanbreken. Want er staat, er was een mens van God gezonden en eerlijk en zalven. Zou u, als u in de voorgaande verse eerst de zoon hebt geïntroduceerd en gelezen hebt, in het begin was de zoon en de zoon was bij God en de zoon was God en alle dingen zijn door de zoon gemaakt en in hem was het leven enzovoorts. Als u dat gelezen hebt en u leest dan vers 6, er was een mens van God gezonden wiens naam was, wat zou u dan invullen? Merkt u het nou, dan staat hij op het verkeerde been. Er is iets mis dan. Dan zou je invullen, wiens naam was Jezus. Toch? Maar zover zijn we niet. Want we zitten nog gewoon in oud-testamentische tijd. Algemene situatie waarbij God veel malen op vele wijze tot de vaderen sprak. Met in het algemeen geen resultaat. Generaliseren dus niks. Nou goed. En dan wordt uitgelegd hoe het zit. Namelijk, er was een mens, ooit een keer, na verloop van tijd, er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes, wiens naam vertaald wordt met van God gegeven, of genade van God, als je het nog iets letterlijker neemt, maar inderdaad wil zeggen, het was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes, niet de schrijver van dit boek, maar Johannes de Doper, zoals u weet. Deze kwam tot een getuigenis, en voor alle duidelijkheid, hij kwam dus om van het licht te getuigen. En wat deed Johannes dus? Spreken over de Heer Jezus? Want als je in de voorgaande verse al die woorden vervangt door de Zoon, en het licht is de Zoon, volgens de voorgaande verse. En dan staat er, Johannes kwam tot de getuigenis om van het licht te getuigen. Waarover predikte Johannes dan? Waar getuigde hij dan van? En toch is dat niet zo, zuster. Ik kan het makkelijk zeggen, want later, aan het eind van zijn bediening, toen hij al in de gevangenis zat en dus zijn openbare optreden ten einde was, en dus alles al achter de rug had, behalve zijn onthoofding, liet hij aan de Heer Jezus vragen, zijt gij degene die komen zal, of verwachten wij een andere? Wat moet hij dan in vredesnaam in de tijd daarvoor gezegd hebben over de Heer Jezus? Nou, wij weten wat hij gezegd heeft. Maar hij zei niet, dit is de Zoon van God, die van voor alle eeuwen geboren is, niet gemaakt. Toch? Dat zei hij toch niet? Hij zei, dit is Lam Gods. Deze is degene die na mij zou komen, die meer is dan ik. Deze is het Lam Gods dat de zonde der wereld zou wegnemen, enzovoort. En hij zei, en het is degene die met de Heilige Geest doopt. En ik maar met water. Verder niet. Heb je dat? En als het licht identiek is aan de zon, wel, dan heeft Johannes niet getuigd van het licht. Maar het licht is niet identiek aan de zon. Het licht is hier voorlopig nog niks anders. Want we zijn nog niet verder in de heilsgeschiedenis dan de dagen van Johannes. En dus de laatste jaren van het oude verbond. Het licht is gewoon het woord Gods. In de beginnen was het woord. En wat Johannes deed was van het woord getuigen. En om het een verder, want ik heb stiekem ook een paar bladzijden verder gelezen in het Johannes-evangelie. Nee, dat was na mijn bekering toch wel, dacht ik. Maar vooruit. Maar heb ik ook gelezen in het Johannes-evangelie. En daar wordt beschreven waaruit de bediening van de Heer Jezus eigenlijk bestond. En wat deed hij? Getuigen van de Zoon? En van zichzelf? Hij ook niet. Johannes de Doper niet en de Heer Jezus zelf ook niet. Hij werd er wel van beschuldigd, maar hij ontkende dat. Hij zegt, ik getuig niet van mezelf. Voor zover over mij of van mij getuigd wordt, doet mijn vader dat uit de hemel. Maar hij doet dat in zijn woord en ik getuig van zijn woord. Het kan niet missen, want volgen wij het doen en laten van de Heer Jezus, dan zullen wij zien dat hij weliswaar zelf die vraag stelde van wat denkt u van de Christus enzovoorts, maar dat is niet hetzelfde als wat denkt u van mij, maar het is in het algemeen wat denkt u van wat de Bijbel zegt over de Christus Gods, over de gezalfde Gods of wat dan ook. Wat zegt de schrift ervan? En wat zegt de schrift? Wat denkt u van de Christus, wiens zoon is hij? Van David, zeiden ze. En de gedachte is, wiens zoon zou hij volgens de schrift zijn? Al zegt hij gewoon, wiens zoon is hij? En dan is de dan zeggen ze van David, dan is de tegenvraag, maar waarom noemt David hem dan mijn Heer? Die kent u toch? Daarbij sprak de Heer Jezus eigenlijk nog niet eens over zichzelf. Hij sprak over de schriften. Men zou uit de schriften een beeld vormen, voor zover zoiets kan, een beeld vormen van wie volgens de schriften, de oud-testamentische profetieën, de Messias zou zijn. En als men dat beeld zou hebben, als men de schriften daaromtrent zou kennen, zou men in hem vervolgens de Messias, dan wel de beloofde Messias, zien. Maar dat is een ander verhaal. Maar het is niet wat hij predikte. Dat denkt men wel, maar dat deed hij niet. Toen zei iemand, ja, maar Peter zei toch, gij zei de Christus, de Zoon van de levende God. En toen zei de Heer toch, vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard. Dan zeg ik, ja, dat is wat de Heer zei, maar hij zei niet, ja. Hij zei ook niet nee, maar hij zei ook niet ja, en daar gaat het maar om. En daarna zei hij, meteen eroverheen, dat ze daar niet over mochten spreken, dat ze dat verborgen moesten houden. Wat, dat hij de Messias was? Nee, ze mochten eigenlijk niet zeggen dat hij het was. Heb je dat? En zoals ik afgelopen week al gezegd heb, er is een goede reden voor. Hij was het nog niet, hij moest het nog worden. Hij was onderweg daarnaartoe. Hij zag zichzelf wellicht dan zo, maar het is vooruitgrijpend op de beloften Gods. En dat is precies wat wij ook doen. De Bijbelse wijze van leven is er een waarbij we ons leven inrichten op grond van wat God voor de toekomst beloofd heeft. Er is niks mee mis. En zo zal God ook met betrekking tot ons handelen, vanwege de beloften voor de toekomst enzovoorts. Maar wat Johannes deed, was getuige van het licht. Niet zozeer van de Zoon van God. Misschien een beetje over Jezus van Nazareth, dat komt omdat de schrift zelf dat doet, maar hij getuigde van de schriften. Zoals alle profeten voorheen dat ook gedaan hebben en zoals in elk geval de Heer Jezus zelf dat ook nog gedaan heeft, van wie Johannes overigens zelfs een type was. Heb je dat tot zover? Ik bedoel, lezend en herlezend tot zover, dat is het verhaal. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot getuigenis om van het licht en dus van het woord te getuigen. Waarom? Waarom moest hij van het licht getuigen? Die vraag stel ik altijd, dus dat weet u al lang, hè? Waarom moest hij van het licht getuigen? Waarom moet je praten over het licht met iemand? Waarom zou je dit doen? Het is nergens voor nodig, laat hij zelf kijken. Waarom moest hij van het licht getuigen? Omdat men blind was. De mens bleek blind te zijn. Of voor zover het gaat om horen van het woord God, de mens bleek doof te zijn. Terminologie reeds uit het Oude Testament. En aangekondigd werd dat als de Messias zou verschijnen, er zou blinden de ogen geopend worden, er zouden oren geopend worden enzovoorts. En dat is precies wat in onze dagen gebeurt. En de Heer Jezus in zijn dagen deed tekenen met zo'n profetische betekenis. Namelijk, zo zou het gebeuren. Maar de gedachte is dat de mens nou eenmaal blind is. Hij staat namelijk niet open voor. Zijn ontvanger is niet afgesteld op dat wat van buiten komt. Check het maar eens. Hou het maar eens goed in gedachten. En kijk maar eens om je heen en lees maar eens en geef je oren maar eens de kost. De mens zoekt bij zichzelf binnen. En hij verwacht dat uit hemzelf, of haarzelf inderdaad, dat uit de mens zelf het goede tevoorschijn moet komen of zo. Vanmorgen nog dagen nagevraagd aan dokter Schuller, maar laat me zitten. Maar zo was het wel. En dan met hulp van onze lieve Heer of zoiets, The Good Lord, dat was de term. Met hulp van onze lieve Heer zou dan het goede wat in ons is, of de potentie die in ons is, zou inderdaad ontwikkeld moeten worden enzovoorts. Dat soort dingen. En dus kijkt een mens bij zich naar binnen en hij zoekt. En als hij meent ook maar iets gevonden te hebben, gaat hij in gebed van Heer, help me het eruit te halen. Enzovoort. Maar er is volstrekt, maar volstrekt niet bijbels. Dat is wel een menselijke filosofie die over het algemeen uitgebreid onderbouwd wordt, maar het deugt niet. Wat de schrift namelijk zegt, is dat als er dan al iets tot stand of tot ontwikkeling moet komen, moet het niet komen uit de mens, maar het moet komen van God. In de eerste plaats. En voor zover uit u en mij iets goeds tot stand komt, kan dat alleen omdat eerst iets uit God gekomen is en in ons geplaatst is. Enzovoort. Dat is het woord Gods. Maar de Bijbelse gedachte is dat de ontvangstinrichting, om zo te zeggen, van de mens niet deugt. En daarom heeft hij hulp nodig. Als het woord van God via de profeten tot de mens komt, blijkt dat de mens in het algemeen daar geen gehoor aan geeft. Gaat er hem voorbij, spreekt hem niet aan, hij begrijpt het niet, hij ziet er niks in. Het past namelijk niet in zijn denkraam, met dank aan, hoe heet die man ook weer? Vooruit maar. Heer Bommel. Het past namelijk niet in zijn geloofsbelijdenis. In zijn filosofie. Daar zit het probleem. Wat de Bijbel 3 hiervan zegt, is simpelweg deze. Dat dan dus, als de mens het licht niet kan zien, dat dan over het licht gesproken zou moeten worden. Dan moet het maar op een of andere wijze uitgelegd worden. Daar is het verhaal niet mee af. En ik vlieg dus maar meteen vooruit, omdat hij anders helemaal geblokkeerd in die stoel blijft zitten. De gedachte is namelijk dat als het woord van God, zoals het letterlijk werd doorgegeven door de profeten, als dat woord Gods dan door de mens niet ontvangen kan worden, zoals ook theologen gewoon beweren, als dat dan niet kan, dan regelt God het anders. En zendt een mens wiens naam was Jezus, opdat die te midden van de mens het woord zou brengen. Maar het moet meteen snel verder rollen, want de volgende gedachte is dat deze Jezus geworden is tot Zoon van God en dus tot afschijnsel van Gods heerlijkheid en tot uitstraling van Gods heerlijkheid, een uitgedrukte beeld van Gods wezen, en dat Hij degene is die u en mij de ogen opent. Dat wil zeggen, die ons ontvankelijk gemaakt heeft, op ons verzoek overigens. Maar, ja, nou ja, met ons goed vinden, laat ik het zo zeggen, want het initiatief ging van God uit. Maar we hebben het aanvaard. En Hij is degene die ons de naam Gods, de lof Gods, verkondigt. En die de lof Gods, de Heer Gods, de naam Gods bekend maakt in de grote gemeente, te midden van zijn broederen enzovoort. Dat is het verhaal. En zo is de situatie feitelijk in onze dagen. Maar Johannes is daar op voorhand een uitbeelding van. Nou goed, van Johannes staat dan: hij kwam om te getuigen van het licht, opdat ze allen door hem geloven zouden. Hij was niet het licht, maar hij was gezonden, opdat hij van het licht getuigen zou. Namelijk het waarachtige licht. Want zo staat het in vers 9. Het licht dat waarheid is. Het ware licht. U weet wel, zendt Heer uw licht en waarheid. Dat is hetzelfde. Neder. En daarvan getuigde Johannes. Het licht, het welk verlicht in ieder mens, komende in de wereld. Het moet duidelijk zijn dat komende in de wereld niets laat op mens, maar op het licht uiteraard. Want mensen uiteraard komen of zijn eigenlijk in de wereld. Ze komen er niet eens, want mensen komen niet van buiten de wereld in de wereld. Mensen worden in de wereld geboren. En dus erin komen, dat is niet, lijkt niet zo'n goede uitdrukking. Bovendien is het volkomen overbodig om het te zeggen. De mens leeft nu eenmaal in de wereld als zodanig. Nee, de uitdrukking komende in de wereld wijst terug op het licht. Het licht komende in de wereld. Want dat is synoniem met wat in vers 5 al stond. Het licht schijnt in de duisternis. Het licht komt in de wereld. En verlicht ieder mens, maar een mens heeft er niks aan als hij blind is. Heb je dat? En de natuurlijke mens ontvangt niet de dingen die des geestes God zijn. Ze zijn een dwaasheid enzovoorts. 1 Korinthe 2. Zodat u ziet dat deze opvatting of deze uitleg volstrekt in overeenstemming is met wat de schrift elders leert. Toch? En daarna vers 10. Hij was in de wereld, dat slaat uiteraard niet op Johannes. Toch? Het slaat ook niet op God. En het slaat ook niet op de Zoon, want daar is nog niet over gesproken. En tenzij ogenblikkelijk dan de Zoon genoemd zou worden, maar dat moet wel heel snel, zou het over hem kunnen gaan. En anders, hij was in de wereld, slaat dus gewoon op het licht. Toen zei iemand, ja, maar dan had er moeten staan, het was in de wereld. En dan adem ik altijd even diep uit. En dan weer uitgebreid in. Want dan wordt het niet meer Bijbelstudie, maar dan wordt het weer gewoon taal. Hè? Hij was in de wereld is een zogenaamde personificatie. Het maantje lacht. En niemand zegt, de maan lacht helemaal niet, want de mens is, want de maan is een ding en die kan niet lachen. En dan zeggen, ja hoor, hij lacht toch. Heb je dat? En dat kan. Dat kan. En de nieuwe dag lacht ons tegen en voor sommigen grijnst ons tegen. Maar een dag kan niet grijnzen of lachen, niet meer gebruiken wij dat woord. Er is toch niks moeilijks aan. De hele personificatie, een bepaalde abstracte zaak wordt voorgesteld als een persoon. En als zodanig beschreven, is niks moeilijks aan. Het is trouwens ouder, nee niet ouder, maar minstens zo oud als de Bijbel. Want, de oude, want wij leren allemaal dat de goden uit de klassieke oudheid niks anders zijn dan personificaties van bepaalde natuurkrachten. Toch? Toch niet moeilijk? En de dood van de een of andere god komt overeen met de ondergang van de zon. En dat soort dingen meer. Dus echt niks moeilijk. Hij was in de wereld, kan gewoon over het licht gaan, maar het licht voorgesteld als een persoon. En niet noodzakelijk meteen roepen, en dus is het de zon. Hij was in de wereld. Want dat is de verkeerde en voorbarige conclusie. Dan zijn we ons aan het haasten om dingen die wij menen te weten, wellicht terecht, maar die we menen te weten, in te lezen hierin. En dan wordt het niet exegese, het laatste woord van deze pericoop, namelijk het laatste woord van vers 18, maar het tegenovergestelde. Dan wordt het namelijk niet uitleg, maar inleg. Hoe passen we wat we geleerd hebben toe? Hoe krijgen we het ingeperst in schriftgedeelten waarin het helemaal niet staat? Dat is dan eigenlijk het idee. En we zouden dat niet doen. Hij was in de wereld. En hoewel de wereld door hem gemaakt is, want zo lees ik hem altijd, hè, heeft de wereld hem niet gekend. Stel nou dat het slaat op Jezus van Nazareth. Hij was in de wereld en hij heeft de wereld gemaakt. Dan krijg je toch een volstrekt anachronisme. Dat kan toch helemaal niet? Dan ben je dus al veel te voorbarig. Daar gaat het ook niet over. Wat in de wereld was. Nou, wat kwam er? Wat scheen er in de duisternis? En wat kwam er in de wereld? Vers 5 en vers 9. Het licht. En het licht dat immers leven is. En dus voor ons gemak vanaf hier als een persoon wordt voorgesteld. Als een actieve persoon die inderdaad deze wereld gemaakt heeft. Het woord, het licht, het leven, die hij, waarom dan niet? Ik hoor bijna dagelijks spreken over de natuur alsof het een persoon is. Alsof het iemand is. De natuur heeft het zus en zo geregeld. Ja, de natuur heeft niks geregeld. De natuur wordt geregeld, maar heeft zelf niks te regelen. Heb je dat nog? Wordt ook als een persoon voorgesteld, kennelijk. Om van het lot dan maar te zwijgen. Want het lot schijnt helemaal een sterke wil te hebben. Nou goed. Hij, namelijk het licht, was in de wereld. Hij, namelijk het woord, was in de wereld. En hoewel de wereld door dat woord gemaakt is, teruggrijpend op wat eerder gezegd was, heel simpel, heeft de wereld hem niet gekend. Namelijk, de duisternis heeft het licht van vers 5 niet gegrepen, is de gedachte. En in vers 10 precies hetzelfde. Het licht kwam in de wereld en de wereld heeft het licht niet gekend. En via de personificatie wordt het, de wereld heeft hem niet gekend. Hetzelfde geldt voor de volgende zin. Het licht, maar er staat hij. Hij is gekomen tot het zijne. En daarom ook hij, want hoe kan hij anders bezittingen hebben? Maar goed, het zijne behoort toe aan het licht, namelijk het woord dat God is. En waarom dan niet voorgesteld als een levend wezen? Kan heel gemakkelijk. Maar blijft het licht. Hij is gekomen tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. Dat is heel gemakkelijk. Wat ik erin lees is dit. Hij was in de wereld. Dat was van Adam tot... Mozes. De ene kant ontleend aan Romeinen 5. Van Adam tot Mozes. Want vanaf Mozes begint de bedeling der wet en wordt Israël geroepen als volk, als specifiek, als bijzonder eigendom Gods. Want zo staat het vele malen in Exodus en nog zo wat bijbelboeken daar in de buurt. Dat heb je toch, hè? Het zijne, Israël. En zo wordt het ook altijd gelezen, het zijne, namelijk Israël. Wel eerst, hij kwam in de wereld, het woord kwam in de wereld, dat was van Adam tot aan Mozes. En daarna, het woord kwam meer specifiek tot het zijne. Vanaf dat moment kun je zeggen, er was een volk door God gezonden. Wiens naam was Israël. Om van het licht te getuigen, toch? Maar ook dat volk ontving het licht niet. En dat is ook de historische volgorde gedurende de oud-testamentische tijd. Mocht u nou per se meteen in vers 10 en 11 willen lezen over de Heer Jezus die in de wereld kwam en tot het zijne, dan wijs ik er in ieder geval op dat de volgorde verkeerd is. Niet dat dat zoveel zegt, maar de volgorde is dan andersom. Want dan kwam hij eerst tot het zijne en toen de zijne hem niet wilde aannemen, ging hij ook naar de heidenen. Althans zijn woord. Dat heb je toch? Beginnende bij Jeruzalem en dan pas. En dan Samaria, ertussenin dan. En dan pas de einden der aarde. Maar de volgorde hier is gewoon de chronologische. Eerst in de wereld, daarna meer specifiek. Vanaf dat het zijne er was, kwam hij tot het zijne. Maar ook de zijne hebben hem niet gekend en hem niet aangenomen. Heb je tot zover gevolgd? Vraag niet of je het er mee eens bent. Je hoeft niet, ik ben er nog lang niet klaar en het zal ook nooit gebeuren. Maar, volgende vers dan. Maar zoveel hem aangenomen hebben, wanneer? Nou, volgens mijn uiteenzetting nu, in de dagen van Adam tot aan, zo ongeveer, er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Ik bedoel gewoon de oud-testamentische tijd en Johannes de Doper wordt beschouwd als de grootste profeet onder de oud-testamentische profeten. Dus oud-testamentische tijd, kan ook niet missen, want er staat, zoveel hem aangenomen hebben, en wat er zou moeten staan als het ging om nieuw-testamentische tijd, is simpel dit, dan had er moeten staan of zoveel hem aangenomen hebben zijn kinderen Gods geworden. Of, maar dan ben je al verderop in het verhaal, zoveel hem aangenomen hebben heeft macht gegeven zonen Gods geworden. Maar er staat, zoveel hem aangenomen hebben heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Dat wil zeggen, dat moest nog gebeuren. En zij ontvingen dus in feite de belofte dat zij dat zouden worden. Zij ontvingen de garantie daartoe. De autoriteit, want zo vertaalt men het woord macht bij voorkeur. Zij ontvingen de autoriteit om dat te worden. Begrijp je me goed? Niet de inwendige kracht om dat te worden. Maar ze ontvingen zwart op wit van God de garantie dat zij het zouden worden. En hij zou het hen later dus maken. Dat blijkt ook wel, want deze macht om kinderen Gods te worden is niet de kracht die aan de mens gegeven wordt, opdat hij daardoor wedergeboren zou worden of kind van God zou worden. Want dat men kind wordt, dat gebeurt nooit uit eigen kracht. Dat is zelfs fysiek, om niet te zeggen technisch onmogelijk. Wij zijn geboren door de kracht, niet van onszelf, maar van degenen die ons voortgebracht hebben. Heb je dat? Of met Bijbelse termen, wij zijn uit den bloede, uit de wil des vleeses, dan wel uit de wil des mans geboren. En wedergeboorte, waardoor een kind van God wordt, gebeurt niet door een kracht die we in ons hebben of in ons hebben ontvangen, maar gebeurt gewoon door de kracht Gods. Dat is de werking der sterkte zijner kracht die hij gewrocht heeft in Christus, als je hem uit de dood heeft opgewekt, Efeze 1, en hij heeft ons met hem mede opgewekt, Efeze 2. Kortom, God heeft ons wedergeboren door de opstanding van Christus. 1 Petrus 1, vers 3. Heb je dat nog? En waar het me nou om gaat is dit, dat oud-testamentische gelovigen van Adam, zal ik maar zeggen, tot in de dagen van Johannes de Doper zo ongeveer, niet wedergeboren werden, maar de autoriteit, de macht, dit Bijbelse woord, ontvingen om wedergeboren te worden. En dat moet nog steeds gebeuren, want zij zullen opstaan, dan wel wedergeboren worden, ten jongste dagen. Deze allen, oud-testamentische gelovigen, deze allen, Hebreeën 11, zijn gestorven, de beloftenis niet verkregen hebbende. En zij wachten op, stel die fundamenten heeft, betere opstanding. En dat doen ze nog steeds. Maar dit is dus een uitspraak, niet over nieuwtestamentische gelovigen, vanaf de opstanding van Christus, maar voor een uitspraak over oudtestamentische gelovigen. En de Zoon Gods is ons tot en met vers 12 en 13 nog steeds niet geïntroduceerd. En begrijp je me goed? Voor alle duidelijkheid, de apostel gaat er later op in. Dezelfde Johannes dus, die dit schrijft, gaat er later op in, want dat is inmiddels pas in 1 Johannes 3. En die zegt, ziet hoe grote liefde de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. Gezien dus vanuit het Oude Testament en in aansluiting op precies deze woorden hier uit Johannes 1 vers 12. Maar de volgende woorden in 1 Johannes 3 zijn dan vervolgens, geliefden of kinderkens, wat er bestaat, geliefden meen ik, nu zijn wij kinderen Gods inmiddels. En hij sluit aan bij het Oude Testament. En wat hij zegt is eigenlijk dit. Dat God de beloften die hij in het verleden aan de vaderen gedaan heeft, heeft vervuld aan ons hun kinderen. Met dank aan Paulus in Antiochië. Hebben die nog? Dat wil zeggen, God deed het Oude Testament belofte. En wij leven in de dagen waarin die belofte vervuld is. Of wat? Namelijk dat de gelovige kind van God zal worden. En wij komen tot geloof sinds de opstanding van Christus en sinds de aanstelling van de Zoon. En wij worden kinderen Gods, ter plekke en terstond. Wij ontvangen niet macht om het te worden. Wij worden het. Hij doet dat namelijk. Hebben jullie tot zover? Waarmee maar gezegd wil zijn dat dit volstrekt oud-testamentische uitspraken zijn. Dat wil zeggen, uitspraken over de situatie in het Oude Testament, in die tijd. En daar is geen sprake van de Zoon, want in het Oude Testament wordt de Zoon weliswaar een heel enkele keer genoemd. Maar ik geloof dat je ze op de vingers van één hand kunt tellen. En dan heb ik nog ruim geschat, dacht ik. Maar misschien schat ik verkeerd, maar dat is maar zelden. En als genoemd wordt, zijn beloften. U weet wel, David zal een zoon hebben. Iemand die na hem uit zijn lijf zal voortkomen. En God zei over die zoon, en hij zal mij ten zoon zijn. Dat is toekomende tijd. Hij zal mij ten zoon zijn. Moest nog gebeuren. Dat is een belofte. Enzovoorts. En anders hebben we die prachtige gelijkenis over die wijngaardeniers, weet u wel. Eerste dienstknechten. Pas in laatste instantie verschijnt degene die men kent als zoon. En dus als erfgenaam. Maar goed. En om te voorkomen dat die zoon zou worden, want dat is het leuke van de gelijkenis, denk ik altijd, Hij zond zijn zoon en die ontrouwe dienstknechten zeiden, ja, maar dit is de zoon en dus de erfgenaam, laat ons hem doden, zodat die erfenis ons zal geworden. Dat wil zeggen, het was de zoon, maar dan alleen in de zin van dat hij het nog moest worden. En ze probeerden te voorkomen dat hij het worden zou. Heb je dit nog? Goed. Terug dan naar Johannes 1, waar dan vervolgens staat, vers 14... En het woord is vlees geworden. En daar vinden wij de geboorte, of zo vroegst, de geboorte, ja, van wie? Van de Zoon van God? Nee, alleen als we van tevoren dat woord Zoon van God al hebben ingevuld en ervan uitgaan dat hij al geboren was uit God voor de eeuwen, zoals Nicea in haar wijsheid besloten heeft, maar vooruit. Maar anders niet. En ik heb het nagevraagd aan Maria. En van Maria staat, en Lucas 2 heb ik uit mijn hoofd moeten leren, u waarschijnlijk ook. En zij baarde. Nou, wat baarde zij? Zij baarde haar eerstgeboren zoon. En niet, zij baarde de eerstgeboren zoon Gods. Gek, hè? Dat je er met kerstfeest niet opvalt, hè? Toch? Daarom zeg je, je kunt het beter bespreken als het geen kerst is. Dat is makkelijker. Zij baarde haar eerstgeboren zoon. Dat staat er meerdere malen trouwens in meerdere evangelieën. In beide dus kennelijk, Matthäus en Lucas. Zij baarde haar eerstgeboren zoon. Met als strekking, hij is degene die de baarmoeder opent. En volgens de wet zou hij dus naar de mens eerstgeboorterecht hebben. Naar de mens, enzovoorts. Maar aan God moeten worden aangeboden. Hetgeen ook gebeurd is op den 40ste dag in overeenstemming met de wet. En dat staat er ook allemaal bij. Zij baarde haar eerstgeboren zoon. Laat staan dat er zou staan, zij baarde God. Op grond waarvan ze vervolgens de moeder God zou genoemd kunnen worden. Begrijp je wel? De gedachte is wel te volgen, maar het staat gewoon niet in de Bijbel. Het is dus niet een Bijbelse gedachte en we zouden hem dus niet volgen. Toen heb ik het nagevraagd aan Jozef, dat is volgens velen niet nodig, maar ik vond het wel nodig. Want in verband met Jozef staat dat Jezus was de zoon van Jozef. Dat is Lucas 3. En niet, zoals in onze vertalingen staat, naar men meende. Want die vertaling is uitdrukkelijk tot stand gekomen om de vooronderstellingen en de geloofsbelijdenis en wat er maar was in stand te houden. En om de waarheid voor de lezer te verbergen. Sorry. Nou, het is misschien niet echt de bedoeling, maar ik kan er niks anders van maken. Er staat niet naar men meende. Het lijkt er zelfs niet op. Er staat gewoon wettig. Nomizos. Het bijvoeglijk naamwoord van nomos, en nomos is wet. En dus wettig. De wettige zoon van Jozef. En dat was wat hij was. En daarna zeg ik, en die moet u vooral goed onthouden wat ik nu zeg. Een wettige zoon is een pleonasme. Zoon namelijk, volgens de goede, normale, standaard Griekse woordenbroeken, boeken. Zoon is een wettisch begrip, is een juridische term, niks anders dan dat. Zoon is een juridische term. En dat er schriftplaatsen zijn, of ook schriftplaatsen buiten de Bijbel, in de klassieke oudheid, waarin het woord zoon blijkbaar niet meteen de betekenis heeft van een juridische term, is het gewoon omdat wij het niet goed lezen. De gedachtegang is dat het dan is iemand die alsnog wettige zoon zou moeten worden en die op voorhand al zoon genoemd wordt. En dat is heel gewoon, want dat gebeurt in onze omgangstaal ook. En dat is de reden waarom het woord zoon in de praktijk bij ons dezelfde betekenis heeft gekregen als een mannelijk kind. En we zijn vergeten dat het woord zoon dat niet betekent. Zoon wil zeggen erfgenaam. En erfrecht, dat is een juridische aangelegenheid. Een erfgenaam, de erfgenaam is de zoon. En zo goed als wij kunnen zeggen wie of die is erfgenaam, terwijl hij nog helemaal niet geërfd heeft, Zo kunnen we van iemand zeggen, hij is de zoon zonder dat hij de erfenis al ontvangen heeft. Dat is precies hetzelfde namelijk, de betekenis van de term. En dat betekent in dat geval, als alles voortgaat volgens de verwachtingen, volgens de bedoeling, zal iemand alsnog erfgenaam worden en dus erven. Of met andere woorden, hij zal alsnog zoon worden, want dat is de bedoeling. En dus kan er soms staan, en zij baarde hem een zoon. Want het was niet de bedoeling dat hij een kindje zou krijgen, de bedoeling was dat hij een erfgenaam zou krijgen. En vandaar de term. Zoon is een wettige term. En ik hoef het niet te verdedigen, dat is wat de taalkenners, zal ik maar zeggen, er altijd van zeggen. En voor andere begrippen zijn een hele reeks andere woorden. En zolang de erfgenaam een kind is, verschilt hij niets van een dienstknecht. En dus wordt het kind dat nog niet mag erven in de Bijbel een knechtje genoemd. Of als hij misschien al 40 jaar is, een knecht. Ook al zal hij nog erven. Dat blijft dan gewoon zo. Want een kind, dat wil zeggen iemand die nog niet, of niet of nog niet erft, is in de praktijk een dienstknecht. En vandaar dat knechtjes geboren worden. Volgens de Bijbel. Heb je dat? Dat is de betekenis van het woord knecht. Iemand die wellicht ooit zal erven, dus zoon zal zijn, maar dit nog niet is. Nou goed. Terug dan. In gedachten waren we even bij Lucas 3. Waar staat Jezus, de wettige zoon van Jozef, van Adam. En de vertalers hebben ingevoegd de zoon van de zoon van de zoon van de zoon van. Dat is ook meer dan voldoende, maar als ze het helemaal correct en wiskundig juist gedaan hadden, maar taal is geen wiskunde, hadden ze moeten zeggen, Jezus de wettige zoon van Jozef, Jozef de wettige zoon van. En dan weer de wettige zoon van en weer de wettige zoon van. Want de uitdrukking moet herhaald worden. Want ook die lijst is er een waarbij het erfrecht inderdaad voorop staat. Daar gaat het namelijk altijd over. En dus, wie was de Heer Jezus? Wie was Jezus van Nazareth? De eerstgeboren zoon van Maria. En daarom degene die in de tempel gewijd moest worden als eerstgeborene. Uit de mens wel te verstaan. En vervolgens de wettige zoon van Jozef. Die wettig de zoon van David was. Zodat de Heer Jezus ook de wettige zoon van David was. En zo staat het natuurlijk niet alleen in Lucas 3. Met een heleboel namen ertussen. Maar die kun je allemaal weglaten als je wil. Maar ook in Matthäus 1. Dus na Jezus, zoon van God, waar staat dat dan? Lucas, wat zeg ik? Lucas 1? Nee, daar staat het ook niet. Lucas, echt niet. Lucas 1, vooruit. Het kan natuurlijk op voorhand gezegd zijn, hè? Lucas 1, waar staat in vers 31 dat tot Maria gezegd wordt. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Heb je dit? Als u wilt, wie per se wil, kan, als hij dat wil, of per se moet, omdat hij gelooft in de belijdenis des geloofs gesteld in de kerkvergadering van Nicea enzovoort. Wie per se wil, kan hierin lezen dat de Heer Jezus bij zijn geboorte de Zoon van God was. Maar dan moet je toch wel erg wrikken aan de tekst. Want lees maar mee. Gij zult een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. Dat is toekomst. Zal een keer gebeuren, staat niet bij wanneer. Deze zal groot zijn, dat staat niet bij wanneer. En tot de dag van de intocht in Jeruzalem, toen was hij toch al bijna aan het eind van zijn aardse loopbaan, staat dat hij arm was en een heiland en niet groot. Toch? Hij was niet groot. Of we moeten er wat bij bedenken waarom wij hem groot vinden. En dat kan makkelijk, vooral sinds hij gezeten is aan de rechterhand Gods. Maar daar ontstaat weer de verwarring. Op aarde was hij niet groot. Nou goed, deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogsten genaamd worden. Dat gebeurde op aarde een enkele keer, maar zoals gezegd, de Heer heeft nooit gezegd dat het correct was. En hij heeft wel gezegd dat ze de mond moesten houden om een of andere reden. Toch? Want de schrift leert, en u en ik hebben dat al vaak genoeg gelezen, en ik vertel dat in ieder geval al jaren, vele jaren uitgebreid, hij werd tot zoon gesteld door zijn vader, wettig, officieel, met de woorden, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, en dat was bij zijn opstanding. En je kan dus rustig lezen, hij zal groot zijn en de zoon des Allerhoogste genaamd worden, wanneer dan? Bij zijn opstanding. Want hoe dan ook, er staat God en God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. In elk geval is dat niet gebeurd toen hij geboren werd. En als dit niet gebeurde toen hij geboren werd. Hè? Bovendien, als je een beetje oplet hoe die zinnen geconstrueerd zijn, zul je merken dat het echt in drie fasen gaat. Namelijk, gij zult een zoon baren, zijn naam heette Jezus. En dan niet, en hij zal groot zijn, en, maar het begint opnieuw een zin. Gij zult een zoon baren, zult zijn naam heten Jezus, dat was zijn geboorte. Deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogste genaamd worden. Dat is bij zijn opstanding, zijn wedergeboorte dus, zeg ik bij voorkeur. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven, dat is in zijn wederkomst. Dat is niks moeilijks aan. Toch? En dan roept er iemand, maar vers 35 dan. Goed, vers 35. En de engel antwoordende zeide tot haar, de Heilige Geest zal over u komen. En namelijk de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daar valt weinig uit te leggen, mag ik aannemen. Daarom ook dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. Maar er staat toch niet bij dat het ogenblikkelijk zo zou zijn. Het was namelijk ook niet zo, want toen hij geboren werd, werd hij niet genoemd de zoon Gods, maar hij werd genoemd de zoon van Maria en hij werd genoemd de zoon van Jozef. Niet door de omstanders die van niks wisten, maar door het geïnspireerde woord van God zelf. Hebben we dat nog? En daar zouden wij dus niet iets anders in lezen. Toch? In ieder geval, hier staat niet dat hij zijn geboorte de zoon van God was. Er staat wel dat degene die geboren zou worden, zoon van God zou genoemd worden. En dat is helemaal een aardige. Want vers 32 zegt, deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogste genaamd worden. En vers 35 zegt, dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. En let op, genaamd worden. Het suggereert, ook als je van niks weet, suggereert het toch op zijn minst, dat die zoon van God niet zoon van God wordt door een of andere geboorte, maar doordat iemand hem als zodanig noemt. En omdat dat te lastig Nederlands geworden is, benoemd. Want zo kun je het ook vertalen hoor. Hij zal als zoon van God benoemd worden. Hij zal die naam krijgen en dus zo genoemd worden, is de gedachte. En Filippenzen zegt het zo, want Filippenzen zegt, daarom ook heeft God hem uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. Maar pas nadat hij gehoorzaam was geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. En sindsdien wordt hij genoemd zoon van God. Heb je dat? En als hij voor die tijd al zo genoemd wordt, dan is dat te begrijpen. Het is zelfs te verdedigen, maar het wordt ontmoedigd. Dat wil zeggen, de heer zegt, en niet maar bij één gelegenheid, maar bij vele gelegenheden. Heb je dat nog tot zover? Nou, de rest zoekt u zelf na en eventueel hoor ik het van u. Hè? Dus dan ga ik weer terug naar Johannes 1, vers 14. Het woord is vlees geworden. Dat wil zeggen dat dat vlees dat geboren werd. Het woord geboren staat beslot al in het voorgaande vers, dus ligt voor de hand. Dat vlees dat geboren werd, was niet de zoon van God. Dat staat hier ook niet. Er staat, het was het woord Gods. En in elk geval, woord Gods wordt beschreven in de Bijbel als zaad. Zelfs als onvergankelijk zaad, maar in ieder geval, het wordt beschreven als zaad, dat verwekt. En dat is ook inderdaad wat woord in het algemeen in de mens doet. De mens ontvangt woord en maakt verwekt wat in hem. Brengt iets teweeg, zeggen wij dan. Heeft een uitwerking. En hier staat gewoon dat de uitwerking van dat woord is dat er inderdaad vlees geworden is. Geboren namelijk. Of gegenereerd mag voor mij ook. En het woord is vlees geworden. En het woord heeft onder ons gewoond. Ziet u dat we veel te voorbarig zijn als we het woord zoon hier ook maar ergens ingevuld hadden? Want hier in vers 14 is het nog steeds niet zoon, maar gewoon woord. Het woord, het licht, het leven, voor mijn part, is vlees geworden en het heeft te midden van ons gewoond. Er staat trouwens, getabernakeld, in tenten gewoond staat er namelijk. En nee, dat is van belang, want dat betekent dat er niet alleen staat gewoond, maar er staat tijdelijk gewoond. Voor korte tijd. Want wonen in tenten wil zeggen verblijven ergens voor een bepaalde tijd. Dat wil zeggen, op voorhand staat vast dat het niet blijvend is, dat het niet permanent is. Dat woord staat hier. Hij heeft onder ons getabernakeld. Dat is niet altijd als het woord wonen staat in het Johannes Evangelie, maar hier wel. En dat maakt het des te sterker. Hij heeft onder ons gewoond. En de hoofdzin gaat dan, ook mijn zinziens, verder met vol van genade en waarheid. De rest staat tussen haakjes. Dus eerst de hoofdzin. Het woord, het licht. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Vol van genade en waarheid. En dat klopt, want wat de Heer Jezus bracht is waarheid. En daarmee genade. Want de waarheid is dat de mens leven ontvangt, goddelijk leven, niet door de wet, maar door genade. Dat is de waarheid en vandaar één term, genade en waarheid. Feitelijk dus hetzelfde. En eigenlijk het nieuwe verbond, want daar komt het in de praktijk op neer. Hebben jullie dat nog zo over? En zo gaat vrouwen verder. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen zeggende, deze is de zoon van God. Maar dat staat er niet. Dat riep hij namelijk niet. Hoezeer voor de hand het ook lag, en hoe nadrukkelijk het hier ook gestaan had moeten hebben indien het zo was. Maar het staat er niet. Deze was het van welke ik zei, die na mij komt, is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. En dan weer, want de wet is door Mozes gegeven, de genade en waarheid, dat is die uit vers 14, is door Jezus Christus geworden. En die uitdrukking, hij was eer dan ik, hoeft niet noodzakelijk, mag voor mij best, maar hoeft niet noodzakelijk te betekenen dat de Heer Jezus Christus pre-existeerde en dus al bestond, existeerde, voor Johannes de Doper. Dat kan het betekenen, hoeft het niet noodzakelijk te betekenen. Het kan ook gewoon betekenen dat de komst van Christus aangekondigd is. Ver en ver voordat de komst van Johannes de Doper specifiek werd aangekondigd. En naar Bijbelse maatstaven betekent het dat degene die het eerst werd aangekondigd, oudere en dus hogere rechten heeft. Heb je dat? Daarom heeft het nieuwe verbond hogere rechten dan het oude, want het nieuwe was eerder dan het oude. Het nieuwe werd namelijk al beloofd aan Abraham voordat het oude gegeven werd via Mozes. Hetzelfde geldt voor het priesterschap naar de ordening van Melchizedek en dat naar de ordening van Aaron. Hebben die ook? Zo kun je ook lezen, daar hoef je geen pre-existentie van de Heer Jezus Christus in te lezen. Hij pre-existeerde wel, maar niet in zijn hoedanigheid van zoon van God. Hij was daar wel eerder, maar toen was hij niet de zoon van God. Hij was wellicht het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Licht. Hij was wellicht het uitgedrukte beeld van Gods wezen en verscheen in een menselijke vermomming. Hardnekkig blijf ik vermomming zeggen in plaats van gedaante. Hij verscheen in het Oude Testament in een menselijke, nou, gedaante dan. Waarna hij niettemin toch werd aangesproken als Jehovah, als Heer. Hoewel hij zichzelf niet eens zo noemde. Maar zeker niet als de Zoon van God. Want dat is heel wat anders. Dat is de juridische term die pas van toepassing is en van waarde is als het erfrecht zijn loop heeft gehad, als dood, en in dit geval ook opstanding notabene, heeft plaatsgevonden, enzovoorts. Als van erfrecht sprake is. En dat is pas na de opstanding van Christus feitelijk. Nou goed. Daarna staat er in vers 18, niemand heeft ooit God gezien. En merk nou hoezeer wij nog in oud-testamentische tijd zijn. Niemand heeft ooit God gezien. Dat heeft geen zin om dat te zeggen als dat algemeen bekend was. Maar het punt is dat bekend is dat mensen in het Oude Testament wel degelijk een verschijning van God gezien hebben. Wat Johannes er echter hiervan zegt, is dat dat niet een verschijning is van de Godheid als zodanig, want God kan niet gezien worden. Never, zegt Paulus nog tot in het Nieuwe Testament aan toe. Enzovoorts. Dus verschijnt het uitgedrukte beeld van Gods wezen, enzovoorts. En het afschijnsel van Gods heerlijkheid. En dan staat er pas de enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft uitgelegd, verklaard, enzovoorts. Maar let op wat er staat. De enige geboren zoon, niet die in de schoot des vaders was, heeft in het verleden dat gedaan, maar er staat, de enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, heeft hem aan ons, is kennelijk de gedachte, de vertalers hebben dat ingevuld, uitgelegd, geëxegetiseerd, ik had misschien ook, dat weet ik eigenlijk niet. Het is een Grieks woord en je moet het natuurlijk niet in het Nederlands vervoegen, dan krijg je problemen. Maar exegese wil zeggen uitleggen. En de vertalers hebben vertaald met verklaren. Maar deze uitspraak is niet zozeer een uitdrukking over het verleden. Het is ineens tegenwoordige tijd. En als u zegt, maar dat is dan toch wel ineens heel abrupt. Dan zeg ik, nee, het werd ingeleid in vers 14, maar dat gedeelte heb ik net overgeslagen. Want in vers 14 staat, het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond. Het spreekt geen spreekt over de Heer Jezus op aarde, die inderdaad het woord van God bracht, niet alleen aan de mens, maar zelfs in de gedaante van de mens. Hij was het vlees geworden woord Gods. Hij was als het ware de boodschap. Daarom geloven wij ook in hem, enzovoorts. Maar er staat, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En dan de heerlijkheid als van de enige geborene van de vader. Het woord zoon staat er niet, het wordt geïmpliceerd eigenlijk. Je mag het daar wel in lezen, want het hoort bij die term enige geborene. En bij de term vader uiteraard. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Wanneer hebben wij dan, of Johannes en de zijnen, zijn heerlijkheid aanschouwd? En nou niet zeggen tijdens zijn aardse omwandeling in al wat hij deed en in zijn boodschappen, in de prediking en in de wonderen die hij deed, want dat is niet zo. En niet omdat ik dat zeg, maar omdat zijn maatje Petrus zegt dat het niet zo was. Heel simpel. Ik kan die zeggen niet tegenop, denk ik altijd. Nee, was toch de eerste paus, Petrus? Dus toch, nou, laat me zeggen. Daar kan die zeeën niet tegen op. Petrus zegt namelijk ook dat ze zijn heerlijkheid aanschouwd hebben. Johannes nog vaker trouwens, ook in zijn brief. Maar Petrus zegt het in de tweede Petrusbrief. Ik kan het niet zo goed heel snel zeggen, maar met opzet zoek ik het even op. 2 Petrus 1, vers 16. Want wij zijn geen kunstelijk verdichte geloofsbelijdenissen nagevolgd. En toen zei hij, dat staat er niet. En dan zeg ik, ja, dat staat er nou juist wel. Want die kunstig verdichte fabelen, dat zijn nou juist die kunstig in elkaar gedraaide, in de eerste plaats Joodse en in de tweede plaats Griekse sprookjes, door mensen gemaakt. Nou goed. Wij zijn geen kunstelijk verdichte. Wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelavond. Zo moet je hem lezen hoor eigenlijk. Maar goed. U weet wel. Want wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop. Wij hebben verworpen de bedekselen der schande. En wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd als wij u bekend gemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heer Jezus Christus, Maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Daar heb je die majesteit, de heerlijkheid van Christus. Wanneer heeft Petrus die dan gezien? Vers 17. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid. U weet wel, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Die een weinig minder dan de engelen gemaakt was. Maar die met eer en heerlijkheid gekroond zit aan de rechterhand Gods. Wat zegt Petrus? Hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen. Als zodanige stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. Die zei, deze is mijn geliefde zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. Waar heeft dus Petrus, en wanneer heeft Petrus de heerlijkheid van die enige geboren zoon van de Vader gezien? Alle dagen tijdens de omwandeling en bediening van de Heer Jezus op aarde? Helemaal niet. Bij uitzondering en in het geheim en met een zeer beperkt publiek, beperkt tot maar 3 van de discipelen, vertoonde de Heer zich, dat wil zeggen, werd de Heer Jezus, werd Jezus van Nazareth, eigenlijk moet ik het gewoon zo zeggen, dan krijg ik het zo slecht over mijn lippen. Maar werd Jezus van Nazareth in heerlijkheid getoond aan deze discipelen. En maar even in een flits. En toen was het over. En daarna zei de Heer, denk erom dat je er niet over praat. Ook bij die gelegenheid. Toch? Met andere woorden, terwijl hij op aarde was, was er geen sprake van heerlijkheid. En de heerlijkheid van de Heer Jezus op de berg der verheerlijking was prematuur. Dat wil zeggen, het was een teken. Zoals God nou eenmaal veelmaal en op velerlei wijze door de profeten gesproken heeft. In oud-testamentische tijd, zo deed God dat ook via Jezus van Nazareth, de profeet. Door wie God veelmaal en op velerlei wijze sprak. En in laatste instantie stelde hem aan tot zoon. Heb je dat? En vooruitgrijpend erop werd de Heer Jezus vertoond in een verheerlijkte gedaante. Tijdelijk, even, als voorproefje. Om de maat te nemen, hoe zeggen ze het? Om een idee te krijgen hoe het zou zijn. Voor de discipelen, zowel als voor de Heer Jezus zelf ongetwijfeld. En deze woorden die daarbij gepaard gingen. Deze is mijn geliefde zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. Dat is makkelijk genoeg. Dat is prematuur. Dat wil zeggen, weer, dat is vooruitgrijpen op de toekomst. Wanneer de Heer niet op een hoge berg zou vertoond worden. Maar waarbij de Heer gezien zal worden in de hemel. Door ons bijvoorbeeld. Overdrachtelijk aan de rechterhand Gods. Grijp daar gewoon op vooruit. Want zijn bestijging van die berg is een beeld van zijn verheerlijking, zijn verhoging, kortom zijn hemelvaart, om het makkelijk te zeggen. En als diezelfde uitdrukking klinkt ter gelegenheid van de doop van de Heer Jezus, is dat uiteraard ook precies hetzelfde. Namelijk zijn doop is een uitbeelding van zijn dood en opstanding. En ik zal het nog sterker zeggen, als bij die gelegenheid hij al de Zoon van God was, waarom moest hij dan nog gedoopt worden? En waarom moest hij dan nog lijden en sterven? Hij moest juist mens worden en die weg van vernedering gaan om tot zoon van God te worden gesteld. Als resultaat daarvan. Want als resultaat daarvan heeft hem ook God uitermate verhoogd enzovoorts. Kortom, als Johannes zegt in Johannes 1 vers 14. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Dan zouden wij, als we veel willen, kunnen zeggen, wij hebben de opgewekte Christus gezien. En op het tijdstip dat Johannes dit schrijft, is dat ook zo. Maar als we het leggen naast de woorden van Petrus, dan wordt het in de eerste plaats, wij hebben hem gezien. Bij die gelegenheid op de zogeheten berg der verheerlijking. En dat is wat we nagevolgd hebben. Dat is trouwens wat de Heer Jezus zelf ook nagevolgd heeft. Opdat hij die heerlijkheid zou ontvangen. De belofte die God hem gedaan had. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene. Enige is meer dan voldoende trouwens. Hoor in de vertaling. Want meer staat er niet eigenlijk. Maar dat ga ik nou niet meer uitleggen. De enige, de unieke. Dat is de betekenis. De unieke zoon van de Vader. Enzovoorts. Dat is wat gezien is. En het is die unieke en verheerlijke Christus die nu, vers 18, in de schoot des Vaders is en die ons God verklaart. Heb je dat? En daarna terugredeneren vraagt u, maar wat was dat dan wat in het Oude Testament wel degelijk gezien werd? Dan zeg ik, dat was God in een menselijke gedaante. Maar de Godheid als zodanig zag men niet. Men zag iets als een mens, maar niet een mens. Want God, voor zover, ik zeg voor zover, want ik ga er nou niet meer op in. Het is meer dan genoeg geweest. Maar voor zover God mens werd, was dat bij zijn geboorte, bij de geboorte van de Heer Jezus, en niet eerder. In het Oude Testament nam God een gedaante aan die voor de mens herkenbaar was, die af te lezen was. Begrijp je wel? Waar men iets in zien kan, van wie men iets horen kan, waarvan men wat begrijpen kan, enzovoorts. Maar dat was niet de menswording Gods, uiteraard. Voor zover er sprake is van menswording, is dat pas bij de geboorte uit de mens, en dus de geboorte van de Heer Jezus. Maar de schrift zegt ons daarover dat hij bij die gelegenheid zijn Godheid aflegt. En zoals ook in de geloofsbelijdenis van Nicea staat, hij is een mens geworden. En wat heb ik nou gezegd vanmiddag? Precies dat. En al dat andere is er in strijd mee. Hij is mens geworden. God, inderdaad. Dat is waar. En de algemene gedachte is dat dat gebeurd is bij zijn geboorte. En ik kan het niet ontkennen, maar het wordt een taalstrijd. Want eigenlijk is het zo dat wij in plaats van met God eerst met een mens van doen krijgen, Jezus van Nazareth, die daarna gevuld wordt tot al of met al de volheid Gods. En dan pas in de opstanding uit de dood verschijnt daar de mens die God is. Maar dus ook andersom. Maar ik zeg het zo omdat ik de lijn doortrek uit Genesis 1. Eerste Adam, laatste Adam. De mens die God is, de mens die beelddrager Gods is. En daarmee is God dus mens geworden. Dat is de gedachte. En daarvoor heet het iets van vlees worden. Dan wordt het vaag gelaten. Omdat het gaat over dingen waar wij ons toch op geen enkele wijze enige voorstelling van kunnen maken. Maar wat de schrift leert, duidelijk, en ook Nicea zegt het, gaat over de mens. En de verschijning van de Heer Jezus, de gedaante van de Heer Jezus, is bepaald niet dezelfde als de gedaante waarin God verscheen in de Oud-Testamentische tijd. Integendeel. Dan had het zo ook niet gehoeven, dan had die geboorte er niks mee te maken gehad, enzovoorts. Maar integendeel, waar het om gaat, God verscheen niet in de gedaante van de mens. Er is sprake van de verschijning van de mens. Die trouw is aan God en die daarom vervolgens gevuld wordt met de volheid Gods. Dat het deze mens was, is volgens de Bijbel eerste antwoord op grond van zijn geloof. Een tweede antwoord, met daarnaast de vraag van waar zijn geloof. Tweede antwoord is, waarom juist deze mens? Omdat God er een speciale relatie mee had, omdat hij naar de mens de vader van hem was. Maar meer valt er niet over te zeggen, denk ik, want ik heb er in de Bijbel nog nooit meer over gelezen. U wellicht wel, maar dan had ik maar aanbevolen. Wat de schrift ons leert is over de Heer Jezus, is een aardse omwandeling die inderdaad als mens was, niet als mens, die mens was, die aan ons gelijk was, die leefde zoals u en ik, die verzocht werd zoals u en ik, en die geacht werd te geloven zoals u en ik, en hij deed het. Zoals van u en ik ook de bedoeling is. Ik zeg het maar iets terughoudend. En het resultaat daarvan zou zijn dat hij tot zoon van God zou worden aangesteld, zoals ook u en ik, zonder de rangorde uit het oog te verliezen, want de schrift zegt, hij is wel degelijk de eerstgeborene van al die andere zonen. Hij is de eerstgeborene te midden van vele broederen. Hij is ons hoofd, hij is onze meerdere. Maar de gemeente en Christus worden nou eenmaal als één collectief gezien, één gemeente waarvan hij hoofd is, die tot zoon zou gesteld worden. En daarom, wij zouden niet afbreuk doen aan de Godheid van Christus. Hoger is er niet. Maar wij zouden ook niet afbreuk doen aan de mensheid van Christus in zijn omwandeling op aarde. Begrijp je wel? De ene categorie doet aan het ene afbreuk en de andere breekt het andere af. En beide groepen vliegen elkaar in de haren enzovoorts. Ieder om ze gelijk te krijgen, maar ja, daardoor wordt uiteraard niemand gebouwd. Waar het gewoon om gaat, is wat simpel. De schrift zegt, als we nou eindelijk die... Ik heb geen prullenbak bij de hand. Hè. Nee, er zit een psalm erbij, dus ik heb het niet weggegooid. Maar vooruit. Maar als we nou eindelijk die vooroordelen laten vallen en niet de Talmud over de Bijbel leggen wanneer we Joden zijn, of belijdenisgeschriften over de Bijbel heen leggen als we christenen zijn, dan komen wij tot inderdaad het besluit dat Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes alle vier beginnen met de geboorte van een mens hier op aarde, die op aarde een loopbaan loopt als profeet, die van Gods wegen gebruikt wordt enzovoorts. En deze bijzondere mens is degene die inderdaad gevuld wordt met de volheid Gods en tot zoon van God gesteld wordt en uitermate verhoogd wordt. Zo is het inderdaad. Maar dat laatste, de verhoging van de Heer Jezus, heeft niks te betekenen als hij niet eerst was vernederd. En dat hij tot God gesteld is en tot zoveel God gesteld is, betekent niks als hij niet eerst vernederd is als mens enzovoorts. Vergis je niet. Je kunt niet spreken over de verhoging of de verheerlijking van Christus zonder zijn vernedering. En zijn vernedering is niet een show, een goocheltruc. Sorry. Een goocheltruc die niet reëel is, waar het alleen maar zo lijkt. Hij lijkt de mens, maar u en ik weten, hij is God. Want zo is hij aangekondigd, hè? Het is de zoon van God. Zo van een goochelaar komt iets doen en je weet wat die goochelaar doet. Dat lijkt wel zo, maar het is niet zo. Het ziet er alleen maar zo uit. Sorry voor het voorbeeld. Hè? Met andere woorden, de Bijbel zegt hij is mens, dan is hij mens. En als hij kwam in gelijkheid de zondige vlees, dan kwam hij in gelijkheid de zondige vlees. En als hij de zoon was van Maria en van Jozef, dan was hij de zoon van Maria en Jozef. En als hij in alle dingen gelijk als wij is verzocht geworden, dan is hij in alle dingen gelijk als wij verzocht geworden. Dat wil zeggen ook op dezelfde manier, gelijk als wij, enzovoorts. En zijn voorbeeld zal hij navolgen, want hij heeft goed gedaan naar Gods normen. Toch? Dat is het verhaal. En op grond daarvan werd deze mens verhoogd. En op grond daarvan spreekt ook nu nog de Bijbel van de middelaar tussen God en de mensen. De mens, Christus Jezus. Want zo staat het in de brief aan Timotheus bijvoorbeeld. Dat blijft dus zo. En in die zin blijft hij ook de garantie voor onze zaligheid. Wij mensen hebben een geopende hemel, de toegang tot God, wanneer wij navolgers zijn van Jezus van Nazareth, die tot Christus geworden is. Amen.